Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente uit Psalm 77 zingen wij het zevende vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. En wat er verder volgt, het zevende vers van Psalm 77. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 22e hoofdstuk, van het 24e tot en met het 38e vers. Wij herzeggen nu Lucas 22 van vers 24 tot en met vers 38. Nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 116, vers 1, God heb ik lief, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen Lucas 22, de versen 24 tot en met 38. En er werd ook twisting onder hen, wie van hen scheen de meeste te zijn. En hij zeide tot hen, de koningen der volkeren heersen over hen, en die macht over hen hebben worden weldadige heren genaamd. Doch gij niet alzo, maar de meeste onder u, die zijn gelijk de minste. En die voorganger is als een die dient. Want wie is meerder die aanzit of die dient? Is het niet die aanzit? Maar ik ben in het midden van u als een die dient. En gij zijt degene die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. En ik verordineer u het koninkrijk, gelijkerwijs mijn vader mij dat verordineerd heeft. Opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk, en zit op tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En de Heere zeide, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterkt uw broeders. En hij zeide tot hem, Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide, ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. En hij zeide tot hen, als ik u uitzond, zonder buidel en malen en schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En ze zeiden niets. Hij zeide dan tot hen, maar nu, wie een buidel heeft, die nemen hem, desgelijks ook een malen. En die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Want ik zeg u, dat nog dit, het welk geschreven is, in mij moet volbracht worden namelijk. En hij is met de misdadigen gerekend. Want ook die dingen, die van mij geschreven zijn, die hebben een einde. En ze zeiden, Heere, zie hier 2 zwaarden. En hij zeide tot hen, het is genoeg.
gemeente, de tekstwoorden voor deze nabetrachtingspredikatie op het heiligavondmaal kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 22 van het 35ste tot en met het 38ste vers. Lucas 22, de versen 35 tot en met 38, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. En hij zeide tot hen: als ik u uitzond zonder buidel en malen en schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En zij zeiden niets. Hij zeide dan tot hen: maar nu, wie een buidel heeft, die neme hem, desgelijks ook een malen, en die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Want ik zeg u dat nog dit, het wel geschreven is, in mij moet volbracht worden. Namelijk, en hij is met de misdadigen gerekend. Want ook die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. En zij zeiden: Heere, zie hier twee zwaarden. En hij zeide tot hen: het is genoeg. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden Jezus' onderwijs aan zijn discipelen. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op een terugblik naar het verleden. In de tweede plaats willen we letten op een waarschuwing in het heden. En in de derde plaats willen we letten op een bemoediging voor de toekomst. Dus Jezus onderwijs aan zijn discipelen, een terugblik naar het verleden, het 35ste vers. Onze tweede gedachte, een waarschuwing in het heden, de versen 36 en 37. En onze derde gedachte, een bemoediging voor de toekomst, zoals we dat vinden kunnen, het 37ste en het 38ste vers, waar de Heere Jezus wijst op het voorbeeld van zichzelf en de vertroosting die dat voor hen mag betekenen. De gemeente, als het gaat over een nabetrachtingsstof voor het heiligavondmaal, dan zijn er veel mogelijkheden. Maar in het overdenken daarvan, in het zoeken daarnaar, vond ik een nabetrachtingspredikatie van de Heere Jezus zelf. Want deze woorden sluiten weer aan op de instelling van het heiligavondmaal. De Heere heeft toen een persoonlijk woord tot Petrus gesproken over zijn verraad. Maar hij heeft ook al zijn discipelen aangesproken in deze woorden. Je zou kunnen zeggen, dit is een nabetrachtingspredikatie geweest die de Heere Jezus gehouden heeft op de instelling van het heiligavondmaal. Wat hebben ze het daar goed gehad met elkaar? Wat zullen ze gewenst hebben dat het altijd zo zou blijven zoals ze het daar mochten hebben? Maar de woorden die de Heere Jezus hier spreekt, die laten toch een andere inhoud zien. En ik denk, als het gaat over Gods kinderen die vanmorgen aan het heiligavondmaal iets mochten ervaren van de geloofsversterking, die zouden wensen dat het zo bleef. Je zou het vast willen houden. Maar we zullen vanmiddag zien, dat kun je niet vasthouden. En daar moet je ook maar niet op rekenen. Want de inhoud van onze tekstwoorden is deze, dat de kerk op deze aarde een strijdende kerk heeft. En die strijd die gaat voort. En zeker, het kan een ogenblik stil zijn, het kan een tijd rustig zijn, maar het blijft zo niet. En hij zeide tot hen, en het eerste wat hij doet in deze woorden, dat is terugblikken naar het verleden. Als ik u uitzond, zonder buidel, zonder malen, zonder schoenen. Dit ziet op de uitzending van de 12e. De Heere heeft hen uitgezonden om het evangelie te prediken. Straks dan zullen zij uit mogen gaan over de aarde. Maar tijdens de omwandeling van de Heere Jezus mochten ze ook al prediken. De Heere heeft hen uitgezonden. En niet alleen om te prediken, maar ze hebben ook goed mogen doen. Ze hebben ook wonderen mogen doen in zijn naam. En daar is heel veel van uitgegaan. En niet alleen deze 12 zijn uitgezonden, maar u kunt lezen ook in het 9e en het 10e hoofdstuk van het Lucas-evangelie, dat er veel meer zijn uitgezonden door hem. Dus deze woorden hebben niet alleen betrekking op de apostelen, maar deze woorden hebben ook betrekking op de 70 die zijn uitgezonden. En het is opvallend dat de woorden die hier gebruikt worden, buidel, malen, schoenen, dat die woorden letterlijk terugkomen bij de uitzending van de 70. Dus we hoeven het niet alleen op de discipelen, op de apostelen te betrekken, maar het heeft een veel bredere betekenis en we zullen zien deze woorden, die hebben betekenis voor al Gods kinderen. Die uitgezonden worden niet allemaal om te prediken, maar wel allemaal een plaats en een taak hebben hier op deze aarde. En nu heeft de Heere ze uitgezonden zonder buidel. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Er staan hier een paar moeilijke woorden, buidel en malen. Wat is een buidel? Bij een buidel mag je hier denken aan een geldbuidel. Wij zouden vandaag zeggen een portemonnee. Een portefeuille die je nodig hebt om je geld in op te bergen. Een beurs. Een knip waar je het geld in doet zodat het bij elkaar blijft en je het niet kwijtraakt. De Heere heeft zijn discipelen uitgezonden zonder buidel. Vroeger had men een buidel, dat is een soort zakje zou je kunnen zeggen, met een koordje eromheen en daar bewaarde men het geld in. Een buideltje. En wat heeft de Heere tegen die 70 gezegd? Hij heeft gezegd dat ze geen portemonnee mee behoefden te nemen. Dat ze hun portemonnee thuis konden laten. En trouwens, de discipelen, ze hadden ook niet zoveel. Ze hebben alles verlaten. Toen ze hem gevolgd zijn, ze hebben hun werk opgezegd. Ze hebben hun bezittingen achtergelaten en zonder iets mee te nemen zijn ze achter de Heere aangegaan, zonder buidel. Ze hadden hun geldbuidel niet nodig. En zonder malen. Wat wordt daarmee bedoeld? Jongens en meisjes, daar wordt mee bedoeld een koffer. Of een reistas. Als je op reis gaat, dan neem je natuurlijk je koffer mee. Want je hebt niet alleen kleding nodig voor vandaag, maar dan heb je ook kleding nodig voor morgen en voor overmorgen. En je hebt spulletjes nodig om jezelf te verzorgen. Soms als je een paar dagen weggaat, dan heb je al een grote koffer met allemaal spullen die je mee moet nemen om op reis te gaan. Maar toen de Heere de 70 uitzond, heeft hij gezegd dat ze geen koffer mee behoefden te nemen. Ze mochten hun malen thuis laten. De discipelen hadden ook niet veel spulletjes. Ik zei het al, ze hebben alles verlaten om hem. Petrus die zegt het ook. Heren, wij hebben alles verlaten. We zijn u nagevolgd. We hebben geen koffer meegenomen van thuis. We hebben geen bezittingen. Alles hebben we opgeofferd in uw dienst. Want nu de Heere zegt, je hebt het ook niet nodig, Petrus. Je hebt geen koffer, je hebt geen reiskoffer nodig. Ga maar gerust op weg. En het derde waar hierover gesproken wordt, dat zijn de schoenen. Sandalen. Normaal gesproken, als je een reis maakt, dan neem je ook een paar extra schoenen mee. Je schoenen kunnen stuk gaan. En zonder schoenen kun je absoluut niet lopen. Je hebt sandalen nodig. Wel, de Heere had tegen de 70 gezegd dat ze geen sandalen extra mee behoefden te nemen. Zo zijn ze gezonden. Ze moesten op hem vertrouwen. Ze mochten uit zijn hand leven. En was dat nou een slechte periode in hun leven? Hebben ze het moeilijk gehad toen? De Heer vraagt dat ook persoonlijk aan de discipelen. Hij zegt, toen ik u uitzond, zonder buidel en malen en schoenen, heeft u ook iets ontbroken? Toen jullie voor mij op pad zijn gegaan om het woord te verbreiden, om mijn naam te verbreiden, zeg eens eerlijk, hebben jullie toen wat gemist? Zijn jullie toen wat tekort gekomen? Is dat een moeilijke tijd voor jullie geweest? Nou, daar hoeven ze niet lang over na te denken. En ze zeiden niets. Integendeel, heren. We hebben alles van u ontvangen wat we nodig hadden. Hoe kwam dat? Want je hebt toch spullen nodig? Zonder spullen kan een mens toch? Je kan toch niet zonder geld? Je moet toch eten kunnen kopen? Je kan toch niet zonder kleding? Je moet je toch kunnen kleden en verzorgen? Hoe kwam het dat ze niks tekort kwamen? Nou, dat kwam in de eerste plaats omdat ze mochten delen in de gunst van het volk. De discipelen van de Heer Jezus, die waren wel gezien. Ze kregen een warm onthaal. Want de mensen hoorden welke wondertekenen dat zij verrichten. Welk heerlijk werk dat zij mochten doen in de naam van de Meester. De boodschap die zij mochten verkondigen was een aansprekende boodschap. En er gingen overal deuren open. Ze mochten binnenkomen. Ze konden krijgen wat ze nodig hadden. Hier stond een maaltijd klaar. En daar gaf iemand hen een nieuwe jas. En de ander zorgde voor onderdak. Ze hadden vrienden genoeg. Ze konden overal zijn waar ze wezen moesten. Zo zorgde de Heere voor zijn knechten. Zo zorgde de Heere voor zijn kinderen. Ze deelden in de gunst van het volk. Dat was één. En in de tweede plaats, waarom hoefden ze niks mee te nemen? Wel, de duivel zelfs was hen onderworpen. We lezen het ook van de 70, als ze terugkeren in hoofdstuk 10. Dan zijn ze vol vreugde. En dan zeggen ze, we hebben zelfs de duivelen uit kunnen werpen. Wat zijn ze verblijd. Wat gaf de Heer hen een macht en een gezag. Dat zelfs de duivel niets kon beginnen. De duivelen zijn ons onderworpen in uw naam. En dan zegt de Heer Jezus, ik heb jullie die macht gegeven. En ik geef jullie de macht om ook op schorpioenen te treden. Ik geef jullie de macht over je vijanden. Ik zal voor je zorgen, zodat je je werk kunt doen wat ik je opgedragen heb. Maar verblijd je daarin maar niet het meeste. Dat de duivelen u onderworpen zijn. Verblijd u veel meer dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. Dat is veel belangrijker. Het welbehagen des vaders over u. De persoonlijke genade die u gekregen hebt is veel belangrijker dan uw ambtelijke genade. De Heere zorgde voor zijn kinderen. Hij was zelf ook dichtbij, dat is het derde. De mensen waren gastvrij, de duivel was onderworpen. En in de derde plaats, de Heere Jezus was nabij. Ze konden altijd op hem terugvallen. Ze konden hem telkens weer terugvinden. Die eerste tijd, toen ze de Heere Jezus hebben leren kennen. O, dat was zo'n aangename tijd. Dat was zo'n zalige tijd. Ze mochten leven uit de hand des Heren. En is dat niet herkenbaar? Kinderen des Heren. Ook vandaag, na de openbaring van Christus in uw leven. O, daarvoor ligt zo'n bange tijd. Daar ligt een tijd van sterven aan jezelf. Daar ligt een tijd van sterven aan je eigen krachten. Daar ligt een tijd van alles inleveren. Wij moeten alles leren verlaten om zijnentwil. En dat valt niet mee. Alles loslaten, zelfs je eigen leven, moeten we losleren laten, zegt de Heere Jezus. Maar als je dan in die weg de zaligmaker mag leren kennen, oh, wat krijg je er dan veel voor terug? Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. En wat stelt de Heere Jezus daar veel tegenover? Dat is een periode, je zou kunnen zeggen, dan hoeft een kind van God zich geen zorgen te maken. Als je daar eens aan terugdenkt. Ze werden dagelijks begenadigd, met manna, hemelsbrood verzadigd. Dagelijks aren rapen op de akker van Boas. Voortdurend gemeenschap te mogen hebben met de zaligmaker. Maar zo blijft het niet. Zo blijft het niet. Dat zouden we wel willen. Jongens en meisjes, als je nu in een gezin eens kijkt, met wie is moeder nou het meeste bezig? Je hebt een gezin met grote kinderen, kleine kinderen. Met wie is moeder nou het meeste bezig? Ja, met de kleintjes natuurlijk. Want die kunnen nog niet op eigen benen staan. Ze hoeven bijna niks te doen. Moeder doet alles voor hen. Moeder maakt de veters vast. Moeder trekt de kleren aan, moeder smeert de boterham. Wat doet moeder allemaal niet voor de kleintjes en die grote jongens? Die moeten het allemaal zelf doen. Ja, dat is zo als je volwassen gaat worden. Dan moet je leren op eigen benen te staan. Dan moet je leren toe te passen wat je in je kinderjaren geleerd hebt. Dat blijft niet zo. En nu is dat ook zo in het leven van de discipelen, nu is dat ook zo in het leven van Gods kinderen. Het blijft niet zoals het is. Zij moeten leren toe te passen wat de Heere hen in zijn omgang heeft geleerd. Voor kinderen valt die zorg van de ouders weg. Maar ook voor de discipelen straks valt de Heere Jezus in hun eigen waarneming weg. We hebben het vanmorgen gehoord, want hij gaat lijden en sterven. Er breekt een andere periode aan in hun leven. Ze kunnen straks niet op hem terugvallen. Daar staan ze dan, met hun problemen en met de vijandschap van de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat valt niet mee. De vijandschap neemt toe. De aanvallen van de duivel nemen toe, de beproevingen nemen toe. En eer dat de Heere hen daar nou op wijst, zegt hij, kijk nou eerst eens terug. Hoe was het nou? Je had niks, je had helemaal niks, maar heb ik niet goed voor je gezorgd? O jawel, Heere, het heeft ons aan niets ontbroken. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Zal de wonderen gadeslaan die gij hebt vanouds gedaan. Jongens en meisjes, zie je hoe goed dat het is om de Heere te vrezen. Zoek eerst het koninkrijk Gods. Mag ik jullie dat meegeven? Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en alle andere dingen die zullen u toegeworpen worden. Mag ik dat ook meegeven aan de ouderen? Er zijn nog zoveel gemeenten. En dat raakt me ook, die dat nieuwe leven niet kennen. Zoek eerst het koninkrijk Gods. Neem dat nou eens mee van deze bijzondere zondag. En al zijn en zijn gerechtigheid, de gerechtigheid van Christus, dat is de gerechtigheid van dat koninkrijk. Met minder kan het niet. En al die dingen waar je nu zo over in zit en waar je nu zo mee bezig bent, die zul je krijgen om niet. Kijk het maar in onze eerste gedachte. De Heere zorgt daarvoor. De Heere maakt het wel. Al zou je alles achter moeten laten. Al zou je moeten zeggen, ik weet niet hoe het verder moet. Vele van Gods knechten hebben dat mogen ervaren. De Heere zorgt. En Hij maakt het wel. Hij geeft veel meer terug dan wij zouden moeten verliezen om zijnentwil. Wat is het goed om de Heere te dienen en om hem te vrezen. Maar Gods kinderen moeten ook verder geleid. De kerk op deze aarde blijft een strijdende kerk. Dat is het nabetrachtingswoord van de Heere Jezus, onze tweede gedachte, een waarschuwing voor het heden. Hij zeide dan tot hen, en dat is een ontnuchterend woord net na het avondmaal, gemeente. Het is dat de Heere Jezus dit als nabetrachtingsspreek gehouden heeft, anders zou ik het zomaar niet durven. En het is een ontnuchterend woord. De Heere Jezus wil zeggen, blijf niet zo, maar nu. En dat woord maar, dat geeft een tegenstelling aan. Dus we hebben gekeken naar het verleden. Het was goed, het was heerlijk, maar nu, hoe is het nu en hoe wordt het nu? Het zal zo niet blijven. Wie een buidel heeft, die nemen hem. Dus mag ik het zo vrij vertalen, de Heere Jezus zegt, als je een portemonnee hebt, neem hem voortaan maar mee. Als je nog een paar centen hebt, wees er maar zuinig op. Als je nog iets achter de hand hebt, zorg dat je erbij kan. Maar nu, die een buidel heeft, die nemen hem. Desgelijks ook een malen. Neem voortaan je reiskoffer maar mee. Neem voortaan je extra kleding maar mee. Neem voortaan je verzorgingsspullen maar mee. En die geen heeft, als je geen portemonnee hebt, als je geen reistas heeft, koop er maar een. En dat niet alleen, maar een iegelijk die geen zwaard heeft, die verkopen zijn kleed en hij kopen een zwaard. Wat is dat nou toch voor een woord, gemeente? Roept de Heere Jezus hier zijn kinderen op tot een gewelddadige strijd? Zo lijkt het toch wel in de eerste plaats. En je kleed verkopen, dat doet een oosterling niet. Je kleed, dat is heel belangrijk. Mensen gebruikten hun kleed als ook een soort slaapzak, zou je kunnen zeggen, als ze op reis waren, om in te overnachten. Maar de Heer Jezus zegt hier tegen zijn discipelen, er komt een tijd, mijn kinderen, dat je meer zult hebben aan een zwaard dan aan je jas. Want de kou is verschrikkelijk, maar de vijandschap waar je mee te maken zult krijgen, die is nog erger. Je kunt beter je jas verkopen en een zwaard kopen, dan dat je alleen een jas hebt en jezelf niet verdedigen kunt. Zorg dat je een wapen bij je hebt. Zorg dat je jezelf verdedigen kunt. Bedenk dat je met vijandschap te maken krijgt. De kerk komt in de strijd terecht. Waarom? Omdat de gastvrijheid van het volk blijft niet zo. Die deuren die vroeger open stonden voor de discipelen, die gaan dicht. Straks dan zullen ze niet meer een warm onthaal krijgen. Ze zullen niet meer een maaltijd krijgen. Ze zullen er zelf voor moeten zorgen. De aanvallen van de vorst der duisternis worden heviger. Vroeger lag de vorst der duisternis eronder. Maar straks, oh, het zal wel lijken alsof die helse duivel losgelaten is. Alsof die alles doen kan wat er in zijn wil is. En ja, was Christus dan maar nabij? Konden ze dan maar naar hem toevluchten, maar ze zullen hem straks niet kunnen vinden. Hij zal zo verborgen zijn als hij de weg gaat van Gods recht. Daarom, het valt niet mee. De Heere Jezus zegt, zorg dat je je buidel bij je hebt. Zorg dat je je reistas bij je hebt. Zorg dat je je zwaard bij je hebt. Want is dit niet iets wat we letterlijk zien gebeuren? Natuurlijk is dit een les voor Gods kinderen, Maar ik denk dat we er ook wel een les in mogen zien, ook voor de hele gemeente toch wel. Zie je dit niet in de samenleving gebeuren waarin wij wonen? Nederland was een christelijk land. Christenen hadden het goed in Nederland. We hadden heel veel, we hadden geen rechten, maar we hadden wel voorrechten die wij kregen. We hadden onze eigen scholen. We hadden onze eigen politieke partij. We hadden onze eigen inzettingen. U zegt, u spreekt in de verleden tijd. Oh, gelukkig, we hebben het nog, maar u ziet toch ook wel dat het alles op zijn retour is in Nederland. En dat er maar heel weinig voor nodig is, of al die verworvenheden die wij gekregen hebben, die zullen we kwijtraken, de gemeente. Moet je ogen niet voor sluiten. Het blijft niet zo. Het blijft niet zo zoals het geweest is. Het is naïef om dat te denken. En het is best goed om daar rekening mee te houden, om ons daarop voor te bereiden, in plaats van te denken dat het altijd maar zo blijven zal. Hier ligt een les voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Hier ligt ook een les voor het kerkelijke leven. Je ziet de dingen veranderen. Vroeger was er respect voor Gods kinderen. Er was respect voor een dominee. Er was respect voor een ouderling. Als er een ouderling voorbij kwam, dan hielden de kinderen op met spelen. Uit eerbied, respect. En er waren mensen in de gemeente die andere mensen onderwijs konden geven, die van God geleerd waren. En die mensen hadden een naam in de gemeente. Men wist ze te wonen. Men kon daar naartoe om raad te krijgen. Die mensen die drukten een stempel op de gemeenten. Zo zijn onze gemeenten gebouwd vanuit het verleden. Maar je ziet het veranderen, gemeente, of niet? Als je hoort hoe dat er over de ambten gesproken wordt. Is geen respect vaak. Als je hoort hoe er over Gods kinderen gesproken wordt. Verachtelijk. Is geen eerbied meer. Het gezag is staan. Het blijft niet zo. Het blijft niet zo. Dat is de tweede les. Daar mogen we wel ernstig op letten. En in de derde plaats, als je nou kijkt naar het persoonlijke leven, het geestelijke leven, dan zie je ook dat dat proces zich aan het voltrekken is. Er kunnen tijden zijn van gemeenschap met de Here. Dan denk ik in het bijzonder aan dat beginnende leven. En beginnende leven, al dan denk ik niet aan de eerste droefheid naar God, maar ja, waar mag je nou zeker weten een kind van God te zijn? Dat is daar waar Christus zich openbaart. En wat is dat een gezegende tijd in het leven van een kind van God. Die stille gemeenschap. Oh, dan kan je niks doen zonder God. Dan kun je niks doen buiten de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. En wat een liefelijke vertroosting vinden wij dan in de omgangen met Hem. Dan zingen we bijna dagelijks, de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtskens aan zeer stille wateren. En hoe komt het toch dat er ook zoveel andere psalmen in de Bijbel staan? Wel, blijft niet zo. Blijft niet zo, dat denk je wel. Vroeger werd wel eens gezegd, dan denk je van kracht tot kracht steeds voor te gaan. Maar het moet nogal eens geleerd worden van klacht tot klacht. Waarom? Omdat de vijandschap toeneemt, omdat de strijd toeneemt. En omdat de gemeenschap met Christus daar niet altijd is. Zeker niet als Christus zich gaat verbergen achter het recht. Wat bedoelt u daarmee? Daar bedoel ik dit mee. Als de Heere zijn kerk gaat oefenen in het recht, in de voldoening aan het recht van God. Ik heb eens een dominee horen zeggen, dan gaat Jezus zijn vader niet voor de voeten lopen. Maar dan verbergt hij zich achter het recht. En oh, wat kan dat bang zijn dan in het geestelijke leven. En dan, als dan de vijand daarbij komt, dan lijkt de vijand oppermachtig te zijn. We hebben het gezongen uit Psalm 56, vers 2. Dat werd die dichter benauwd door zijn verraderlijke vijanden die hem arglistig naar het leven stonden en probeerden om zijn naam naar beneden te halen. En als je dan geen gemeenschap hebt, als het dan duister is, dan moet je terecht. En waarom doet God zo met zijn discipelen? Waarom doet God zo met zijn kinderen? Jongens en meisjes, omdat ze geen kinderen kunnen blijven. Ze moeten volwassen worden. Ze moeten leren toe te passen wat de Heere in die kinderjaren heeft geleerd. Ze moeten uit het geloof leren leven. Niet alleen als ze het zien en als ze het dadelijk meemaken, maar ook als ze het niet kunnen overzien. De Heere gaat vaak met zijn kinderen zulke wegen. Waarom? Om ze te spenen van het aardse leven. Dat betekent, ze moeten loskomen van het hier en nu. Ze moeten loskomen van zichzelf. Ze moeten loskomen van het aardse. Hun wandel moet zijn in de hemel. En van daaruit moeten ze de Heere Jezus Christus verwachten. En dan worden ze vaak op zichzelf teruggeworpen. Dan is er niemand meer die naar ze omziet. Dan is er niemand meer die ze helpt. Dan komt de vorst der duisternis uit zijn schuilhoeken tevoorschijn. Dan houdt Jezus zich verborgen. En oh, wat kan dat bang zijn voor de strijdende kerk. Maar zo oefent de Heere zijn kerk. Want bij die waarschuwing laat de Heere Jezus het niet. Hij geeft ze ook een bemoediging mee, onze derde gedachte. Een bemoediging voor de toekomst. Maar eer dat we daar iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 89 en daarvan het negende en het twintigste vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. En het twintigste, gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt. Psalm 89 vers 9 en 20. onze derde gedachte een bemoediging voor de toekomst. Want ik zeg u dat nog dit het wel geschreven is in mij moet volbracht worden. Wat doet de Heer Jezus? Hij wijst zijn kinderen op de schriften. Hij zegt, zul je leven bij de schriften, mijn kinderen. En wat kun je in de schriften lezen? Dat er over mij en in mij dingen moeten volbracht worden. En dan haalt hij ook een tekst aan uit de schriften. Jesaja 53 vers 12. En wat staat er in Jesaja 53? Daar staat dat de knecht des Heren met de misdadigen gerekend wordt. Dus de Heer Jezus, hij betrekt Jesaja 53 op zichzelf. Gaat ook over de Messias. En hij zegt tegen zijn discipelen, in dat hoofdstuk, daar kunnen jullie lezen, dat er dingen staan die moeten nog gebeuren. En wat staat daar zoal? Daar staat bijvoorbeeld van mij, dat ik met de misdadigers gerekend zal worden. En jongens en meisjes, we weten dat het ook zo gebeurd is. De Heere Jezus heeft gehangen tussen de misdadigers. Hij is als een misdadiger veroordeeld. Hij hing tussen twee moordenaars. Dus hij is terechtgesteld als was hij een misdadiger. En dat hadden de discipelen kunnen weten, want dat stond in de boeken. Dat stond in de profeet Jesaja. De dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. De Heere wil zeggen, de dingen die van mij geschreven zijn, die moeten worden vervuld. Ook dit moet worden vervuld. En de weg van de borg is ook de weg van de kerk. Als wij een echte discipel van de Heer Jezus zijn, dan zullen wij ook zijn voetstappen drukken. En zijn voetstappen drukken, dat betekent dus dat wij in de strijd komen. De Heer Jezus heeft gezegd, ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. Ze hebben mij vervolgd. Ze zullen u vervolgen. Ze hebben hem verraden. Ze zullen ook zijn kinderen verraden. Hij zegt, een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. En wat hebben ze de Heere Jezus aangedaan? Notabene een van zijn eigen discipelen die met hem aan de tafel zat, die heeft hem verraden. En dat zullen zijn kinderen ook meemaken. David die zingt ervan in Psalm 56. We hebben het gezongen. Het waren geen vreemden die het hem aangedaan hebben. Aangrijpend. Wat doet de Heere Jezus? Hij stelt zichzelf als een voorbeeld. Hij zegt, wat er met jullie gaat gebeuren, dat kunnen jullie zien aan mij. Want ik zal jullie voorgaan. En als jullie mijn discipelen zijn, dan moeten jullie leren mij te volgen. En dat hebben ze geweten. Dat hebben ze geweten, wat het is om een discipel van de Heere Jezus te zijn. Ze zijn gevangen genomen, ze zijn gegeeseld, ze zijn gedood. Ze zijn door rechtbanken veroordeeld geworden. En mensen die meenden goden een dienst te bewijzen door deze discipelen en godsknechten te doden. Maar de bemoediging die hij geeft is, het staat van mij geschreven. De schriften worden vervuld en hij doet dat plaatsvervangend. Hij doet dat in hun plaats. Hij doet het voor hen. Opdat voor hen, je zou kunnen zeggen, de angel eruit genomen zal worden. Maar een van de oudvaders schrijft, als de Heer Jezus over de bodem van de zee gesleept is, dan moeten Gods kinderen er niet van opkijken dat ze natte voeten krijgen. Want dat gaat zeker gebeuren. De weg van de borg is ook de weg van de kerk. En weet u wat dan het droeve is eigenlijk, dat hele laatste stukje? Het is net alsof de discipelen dat niet gehoord hebben. Hebben ze net aan het avondmaal gezeten? Hij heeft de Heer Jezus net laten zien dat hij zijn lichaam gaat verbreken voor hen. Hoe groot. Dat ze zijn eigendom zijn, dat hij voor hen instaat. En dat dit stukje van zijn lijden daar ook bij hoort. Maar wat zijn ze ongeestelijk. Het is net alsof ze dat niet gehoord hebben. De Heer Jezus heeft gezegd, koop een zwaard. En dat woord dat is bij hen naar binnen gegaan, koop een zwaard. Er moet gevochten worden. Want nu dan hebben ze aan hen een goede, zou je kunnen zeggen. En ze vragen het bij elkaar, een zwaard, hebben we hier een zwaard? Nou, er zijn twee van de discipelen die hebben iets dat lijkt op een zwaard, een dolk. Een vrij lang zwaard wat ook gebruikt zal zijn voor het slachten van het paaslam. Mensen moesten ook een mes hebben, offers moesten bereid worden. Er zijn er twee, misschien dat Petrus en Johannes een zwaard meegenomen hebben om het paasmaal klaar te maken. En ze hebben al gevoeld en ze trekken hun dolk tevoorschijn en ze zeggen, kijk heren, twee, we hebben er twee, twee zwaarden. Dat wil de heren toch? En dan zegt de heren, het is genoeg. En sommigen leggen dat zo uit, dat de heren zegt, nee, maar twee is voldoende. Twee zwaarden, dat is wel voldoende om jezelf te verdedigen. Is dat voldoende? Voor 11 discipelen twee zwaarden? Nou, dat is absoluut niet voldoende. Ze hebben allemaal een zwaard nodig. Waarom zegt de Heer dan, het is genoeg? Want hij bedoelt het anders. En eigenlijk, ik denk dat de discipelen, als ze goed gekeken hebben, de droefheid in zijn ogen gezien hebben. Ze vatten het niet, wat hij gezegd heeft. Zo heeft hij het niet bedoeld. De Heer Jezus heeft niet bedoeld dat ze echt een zwaard moeten kopen en dat ze een oorlog moeten gaan ontketenen. Nergens roept de Heer zijn discipelen op tot geweld. Het is geen geweldsstrijd. Het is geen gewelddadige strijd. Het is een geestelijke strijd. De Heer heeft hen dat willen tekenen. Met de beelden die hij gebruikt heeft, maar ze vatten het verkeerd. Wie zegt dat de Heer Jezus geen letterlijke strijd wil? Nou, dat is toch gebleken. Want Petrus die heeft het lang volgehouden. Kijk maar, als de Heer Jezus straks gevangen genomen wordt over enkele ogenblikken. Hij was een van die mannen met dat zwaard. En hij zal vechten, daar komt Malchus aan en we weten wat er gebeurd is. Petrus die zwaait met zijn zwaard om zijn meester te verdedigen. Hij denkt dat hij de letterlijke strijd moet aangaan. En daar rolt het oor van Malchus. Maar dan zegt de Heer niet, dankjewel Petrus, dat heb je goed gedaan. Dan zegt de Heer, doe weg dat zwaard. Hoe kom je daar nou bij, Petrus? Doe uw zwaard terug in de schede, want degenen die het zwaard nemen, die zullen door het zwaard vergaan. En straks zegt de Heer ook tegen Pilatus, dan zegt Pilatus, bent u een koning? Als u een koning was, dan zouden toch uw dienaars gestreden hebben. Nee, zegt de Heer, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Want dan is het waar, dan zouden mijn dienaren voor mij gevochten hebben. Maar ik wil niet dat ze voor mij vechten. Ze hoeven voor mij niet te vechten. De Heer Jezus bedoelt hier een geestelijke strijd. En in die geestelijke strijd, dan moeten ze gewapend zijn. Aan die geestelijke strijd heb je niks aan een paar honderd euro. In die geestelijke strijd heb je ook niks aan een wapen. Heb je niks aan een dolk of een zwaard. In die geestelijke strijd moet je andere wapens hebben. In die geestelijke strijd moet je geestelijke wapens hebben. En dat wil de Heere hen eigenlijk leren. Het blijft niet zo. Mensen, er komt strijd. Denk nou niet dat het zo blijft zoals het nu was. De vijand komt erop af. De hel komt erop af. De godsdienst komt erop af en dan moet je gewapend zijn. Waarmee? Met het zwaard des geestes. Het aardse zwaard, dat wijst naar een ander zwaard, dat wijst naar het zwaard van het woord. Zij moeten weten het woord te hanteren. Ja, zij moeten de gordel der waarheid omdoen en de helm der zaligheid en de schoenen des evangelies en het schild des geloofs. Om bestand te kunnen zijn tegen de verzoekingen die komen zullen. En hoe ongeestelijk zijn dan de discipelen als ze het letterlijk nemen? En dan zegt de Heer Jezus, het is genoeg. Het is genoeg. Wij zouden zeggen, laat maar even gaan. Blijkbaar vatten jullie het nu niet. We kunnen er nog wel een uur over praten. Maar ik merk dat het niet landt bij jullie. Je zult er later nog wel aan terugdenken als de strijd komt. Wat ik hier nu bedoeld heb. En welk zwaard ik hier nu bedoeld heb. Voor vandaag hebben we er genoeg van gezegd. Je moet er met elkaar nog maar eens over spreken. Het is een misverstand wat ik blijkbaar niet weg kan nemen. Wat is het aangrijpend dat de Heer nou zichzelf als een voorbeeld stelt? En hij zegt, de dingen die van mij geschreven zijn, discipelen, en jullie moeten mijn voetstappen drukken. En dat laatste, dat is helemaal buiten beeld. Ze zijn bezig met het zwaard en vechten en doen en... En later, dan hebben ze het begrepen. Wat een les voor Petrus in de hof van Gethsemane. Hij had erop af willen vliegen. Hij had ze allemaal wel de oren af willen slaan. Het mocht niet. Hij moest op een andere wijze leren strijden. En wat is dat? Een les in het geestelijke leven. Voetstappen drukken van de grote meester. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen u vervolgen. En waarom doet de duivel dat? Waarom doet de wereld dat? Omdat je van hen niet bent. Je bent van de wereld niet. Als je van de wereld zou zijn, dan zou je van de wereld geen last hebben. Maar juist omdat je van de wereld niet bent, krijg je de wereld over je heen. En juist omdat je van de godsdienst niet bent, krijg je de godsdienst over je heen. En dan moet je maar veel aan mij denken, Petrus. Johannes, Thomas, als dat straks komt, dan moet je maar veel denken aan de weg die ik gegaan en dat voor jullie. Dus die strijd die is gewonnen. Je moet er wel doorheen, maar de strijd heeft een goed einde. Paulus die had er meer van begrepen. Hij zegt, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Zal benauwdheid ons scheiden? Zal vervolging ons scheiden? Of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Nee. Paulus die mocht het weten. Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Volk des Heren, niet alleen vandaag gemeenschap met Christus. Dat gaat nog wel, hè, aan het avondmaal gaat dat nog wel. Gemeenschap met Christus, ja. Maar nou ook gemeenschap met Christus als je leven op zijn kop staat. Nou ook gemeenschap met Christus als ze het fundament onder je huis vandaan graven. Nou ook gemeenschap met Christus als je belasterd wordt. Nou ook gemeenschap met Christus, voel je? En dat is wat de Heere zijn kinderen in het volwassen worden leren wil. Om in zijn voetsporen te mogen gaan. En dat is een troost. Dat we die weg van die geestelijke strijd niet alleen behoeven te gaan. Maar mogen gaan in de gemeenschap met de Heere Jezus Christus. Hij die de strijd gewonnen heeft. Want het eindigt natuurlijk niet met zijn dood. Maar de schriften spreken ook over zijn opstanding. Over zijn verheerlijking, over zijn zitten aan 's vaders rechterhand en over zijn wederkomst ten oordeel. Hoe dwaas zijn we toch, als de Heere ons onderwijs geeft. We kunnen wel eens wat denken van Nicodemus, maar de discipelen zijn eigenlijk net zo blind. De Heere moet hen telkens maar weer verder leiden op het spoor der waarheid. Gemeente, mag die strijd voor ons ook gewonnen zijn, of strijden we nog voor onszelf? Wat is het een zegen als je het aan de Heere mag overlaten, zoals David dat mocht doen. De Heere zorgt voor zijn kerk. De vijanden kunnen niet verder gaan dan de Heere hen toelaat. En ze doen dwaas werk, want ze brengen de kerk des Heeren altijd weer aan de voeten des Heeren. Ze drijven uit tot de gemeenschap des Heeren, Hij die de alwetende is. En die bevestigen zal wat Hij zijn kinderen beloofd heeft. En daarom, jongens en meisjes, zou ik die strijd toch niet willen missen. Want het brengt je op de goede plaats. Strijd om in te gaan, weten jullie het nog? Daar gaat het vandaag ook weer over. Strijd om in te gaan door de enge poort. Wij moeten ons zwaard leren neerleggen. Wij moeten voetstappen leren drukken. Wij moeten onszelf ervoor over leren krijgen. En dan alleen zullen we gaan leren wat dat bekende psalmversje zegt. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Gemeente, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Kom, er waren er nog zoveel vanmorgen die gemist werden. En u hebt allemaal een strijd. Er is genoeg aan de hand in de gemeente. We hebben allemaal een strijd hier op deze aarde. En het ergste is dat de mens in die strijd vaak alleen maar bezig is voor zichzelf. En dat is een strijd die verlies je. We hebben vanmorgen gehoord, Psalm 22, die het leven in eigen hand niet meer houden kan. En ik hoop dat al deze dingen nou daartoe gebruikt mogen worden, dat je het leven in jezelf verliest. Om het in een ander te mogen gaan zoeken. Jezus Christus en die gekruisigd. Amen.